Sommigen van jullie zijn nog heerlijk in gesprek, maar ik breng jullie hartelijk welkom. De zondagavondkerk, fijn jullie te zien. Vertrouwde gezichten, mensen die vanavond misschien wel voor het eerst binnenlopen, hoe dan ook. Hartelijk welkom op deze prachtige plek, Hartje Amsterdam. Prachtige kerk, waarin we met elkaar zingen, bidden, Bijbel lezen. En misschien is dat heel vertrouwd voor je. Misschien heb je daar vooral veel vragen bij. Ook dat mag. En daarin mogen we samen optrekken. Verschillende mensen, verschillende verhalen. Maar ook in het verlangen dat we vanavond iets van Gods aanwezigheid zullen ontdekken en zullen ervaren. Hartelijk welkom. Ik kwam dit nog in mijn jaszak tegen. Ja, jullie hebben geen idee wat het is, maar dit is zo'n stapeltje gespreksvragen. En toen zag ik de eerste en toen dacht ik, oh, die ga ik toch gewoon even aan jullie stellen. Als je ervoor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd te hebben, welke leeftijd zou dat dan zijn? 100. Ja, ik weet het niet, ja. Iemand, daar gelijk een idee bij? 110.
23.
Ah, 23, toen leerde ik Daisy rekenen. Iemand anders. En voortaan vier je dus altijd dezelfde verjaardag, hè? Dat is daar dan... Dat is misschien ook wel een aantrekkelijk idee, overigens. Ik ben nog steeds 38, denk ik. Maar nee, oké, dat is weer een ander verhaal. Iemand? 40 jaar, toen kwam je hier voor het eerst. Dat is ook mooi. Welke leeftijd?
18.
En waarom 18?
Dan ben je in de kracht van je leven.
In de kracht van je leven. Maar je zou ook kunnen zeggen, je hebt nog zoveel te ontdekken. Oké. Iemand nog een andere voorkeur? Kom gerust verder. Hoi. Ja, dat is altijd nadeel als je laatkomer bent. Dan word je gelijk weer in het zonnetje gezet. Ja. Iedereen kijkt nu achterom. Niet doen dus. Ja, ik zie het allemaal gebeuren. Oké. Welkom. Zal ik gewoon nog een tweede vraag doen? Nou, deze vind ik niet grappig. Oké, dit is alvast om in de vakantiestemming te komen voor de mensen die op vakantie gaan. Wat doe je het liefst op vakantie?
Lezen.
Ik zou willen
zeggen
voetballen, volleyballen, maar er komt niks van. Iemand anders? Ontspannen.
Lezen.
Eten.
Eten?
Heel de vakantie door. Ja. Oeh. Iemand anders?
Wandelen.
Heerlijk. Luieren. Ik doe er nog één. Nee, dit is te uitgebreid. Ook te uitgebreid. Met welke bekende persoon zou je graag een dagje optrekken?
Jezus.
Wie?
Johan
Cruijff. Corrie ten Boom.
Toon Hermans.
Die kan ik van jou verwachten. Bekende persoon, één dagje.
De paus.
De paus? Ja. Nou, oké. Als je nou straks in gesprek bent en je denkt, we hebben niets meer om over te praten, dan kom je naar mij toe en ik heb een heel stapeltje met vragen. Leuk. Of als je al denkt aan het kerstdiner en oh, moeten we daar het gesprek gaande houden, dan heb je hier ook een... Oké. We gaan met elkaar zingen. Dat is al even een overgang nu. We gaan met elkaar zingen een lied uit Taizé. Bless the Lord, my soul. Psalm 103. En...
Jan Cornelis zingt hem één keer en daarna, nou ja, het wijst zich vanzelf. En ik stel voor dat we daar, als dat mogelijk is, bij gaan staan. Met liefde en goedheid. De Heer is barmhartig en genadig. Geduldig is Hij. Groot is Zijn liefde. We zijn een moment stil, moment ook van persoonlijk gebed. Samen spreken we uit dat God onze hulp is, onze hoop, ons houvast. In de kerk wereldwijd belijden we Hem als de creatieve schepper. We geloven dat Hij dwars door alles heen trouw blijft en deze wereld, jou en mijn leven, niet loslaat. Mag je groeten in Zijn naam met deze woorden: genade en vrede. Genade en vrede van God de Vader, door Jezus, zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Neem plaats. Als je al door de liturgie hebt heen gebladerd, zou je gezien kunnen hebben dat de liederen die we met elkaar zingen, allemaal wel te maken hebben met stil worden, rust vinden, verwachtingsvol leven, geloven. Nou ja, dat gaat op allerlei manieren en momenten terugkomen in dit samen zijn. En dus ook in het lied dat we nu met elkaar zullen zingen. Ik zie uit naar de Heer. Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Als verschillende mensen. Bij alles wat speelt, bij alles wat gebeurt. Dank u wel ook voor de mensen die later deze dienst zullen beluisteren. Met wie we ons verbonden weten. We verlangen naar u. Om uw stem te horen, uw liefde te ervaren, bemoedigd te worden, uitgedaagd te worden. En we danken u dat we daarin mogen bidden, dat we ons leven bij u neer mogen leggen. En dat we in dat alles mogen bidden om de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. We danken u voor wie u bent, hoe bijzonder u bent, hoe dichtbij u bent. In Jezus' naam. Amen. Geef ons uw vrede.
Deze stilte brengt ons aan.
1 Samuel 3. Er staan deze woorden. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. En liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik. U heeft me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. Samuel antwoordde, spreek. Uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel, let op. Ik ga aan Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die dag aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Tot zover de woorden uit de Bijbel. Ik hoop jullie er straks meer in mee te nemen. Eerst zingen we nu vanuit Psalm 62, 3 coupletten. En ook daarin wordt gesproken over rust en stilte.
Thank you.
Lieve mensen, met dit Bijbelverhaal vallen we zomaar het leven van Samuel en Eli binnen. En er is al van alles gebeurd. En er zal nog van alles gebeuren. Maar vanavond heel even de focus op dit moment. En je zou kunnen zeggen dat het op een bepaalde manier oorverdovend stil is. Niet letterlijk, er is reuring genoeg, er gebeurt van alles. Niet alleen in dit verhaal, maar ook al daarvoor en in de tijd van Israël in die periode. Maar ergens zijn het vooral ook donkere tijden. En ja, uiterlijke patronen. In de voorloper van de tempel, de zogenaamde tabernakel, worden nog steeds keurig alle religieuze rituelen volbracht. Niets op aan te merken. En tegelijkertijd merk je aan alles dat het uit de bocht is gevlogen. De hoge priester Eli moet de boel op de rails houden, maar het is fout gegaan. Zijn geloof is verwaterd. En er is nog veel meer gebeurd. Voorbeelden die in dit Bijbelboek genoemd worden. Eli denkt dat een intens gebed van een jonge vrouw niet meer dan dronken gebabbel is. Hij weet het aanvankelijk niet op waarde te schatten. Zijn zonen organiseren seksfeesten in deze tabernakel. En Eli laat het gebeuren. En in het hoofdstuk dat wij gelezen hebben staat beschreven dat Eli bijna helemaal blind is. Dat is niet alleen letterlijk, maar vast ook figuurlijk bedoeld. Deze oude man heeft geen oog meer voor God. En dan staat er dus ook: er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Blijkbaar, hoe wonderlijk dat misschien ook klinkt, kan God zich ook terugtrekken. Het is oorverdovend stil. Niets meer te beleven. Best vreemd. Alles draait door. Aan de buitenkant merk je niets. Maar God is verdwenen. En ik vind dat soms ook wel een spannende vraag voor de kerk. En ook heel persoonlijk. Voor je het weet, en dat bedoel ik niet veroordelend, maar voor je het weet, is het een keurig verhaal aan de buitenkant. Maar is God verdwenen? Zijn we niet meer bezig met de dingen die er werkelijk toe doen? Of zijn we vooral druk met dingen die juist wegbewegen van God? En ook persoonlijk kun je dat zomaar een tijdje volhouden. Diep van binnen heb je misschien wel het gevoel, ja, nou ja, ik weet het allemaal niet meer, laat ik maar, ik geloof het misschien wel niet meer. En tegelijkertijd blijf je wel keurig bewegen, doe je mee, zing je mee. Ja, totdat een keer het stopt. En heb je vooral de uiterlijke schijn voor een langere periode volgehouden. Laat het niet gebeuren. Kom dan tevoorschijn. En breng vooral ook je vragen en je twijfels en je zorgen en je gedoe tevoorschijn. Maar neem geen genoeg met uiterlijke schijn. Geen uiterlijk vertoon. Wat ook kan, weer een hele andere insteek bij deze openingswoorden. Door alle drukte en door alle herrie die we met elkaar organiseren, kun je ook Gods stem mislopen. Je vraagt je dan af waarom je niets van God merkt. Er klinken misschien wel veel te veel andere stemmen in je leven. Er is te veel herrie. Bij je studie hoor je wat je moet presteren. Op de socials hoor je wie je moet zijn. Vrienden zeggen je wat je moet doen. Je eigen hoofd maakt lawaai. De drukte van de stad. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. En in al die stemmen en geluiden kun je God zomaar kwijtraken. Hoe dan? En hoe ga je verder? En waar ontdek je God? Dit verhaal van Samuel en Eli kan ons een beetje helpen. Misschien is Gods stem meestal minder concreet dan in dit verhaal. Maar dan nog geloof ik dat we meer en meer van God kunnen ontdekken. En dat we elkaar nodig hebben. Daarom neem ik je graag mee in dit verhaal. Dit is wat er gebeurt. Allereerst, in alle eenvoud, God spreekt hier tot een kind. Een tiener. Dat blijft een verrassend detail. God kiest een kind. Een jongen, zo staat er. Een jochie. Hoe oud precies deze Samuel? Een beetje onduidelijk. Zeg 12 jaar, maar het kan jonger zijn. Het kan ook wel iets ouder zijn. In ieder geval een jochie in de ogen van Eli. God kiest hier niet een hoge priester, niet een koning, niet een profeet, niet een wijze man of vrouw. Maar hij roept een jongen. En dat zegt iets over God en hoe anders zijn kijk is. Wij vinden meestal dat iemand klaar moet zijn voordat hij of zij voor een taak gevraagd wordt. En dat je bent er klaar voor en daarom vragen we je, koppelen we heel begrijpelijk, we doen het allemaal, koppelen we aan leeftijd, ervaring, referenties, bewezen praktijken, ga zo maar door. En best te begrijpen dus, maar God draait het nogal eens om. Voorbeelden, andere voorbeelden. Hij kiest de stotteraar Mozes uit om te speechen tegen de farao. En uiteindelijk, oké, Aaron nog mee. Hij kiest de niet breed geschouderde David uit om de strijd aan te gaan met de reusachtige Goliath. Hij kiest de onopvallende Maria uit om de moeder te zijn van het grootswonder. Hij kiest de geloofsvervolger Paulus uit, Saulus, om het evangelie en de verkondiging van het evangelie een boost te geven. Hoe wonderlijk. En in deze duistere tijden, waarin de gevestigde orde het laat afweten, kiest God een jonge gast uit. Samuel. Denk dus nooit. Ik ben te jong. Ik ben niet goed genoeg. Ik heb te weinig ervaring. Ik moet eerst maar eens heel veel leren. Veel kennis opdoen. In dat koninkrijk van God vallen dit soort argumenten in het niet. God kiest mensen uit en maakt hen bekwaam. Hij geeft de tools en hij geeft mensen om je heen om je te helpen. En vergeet dus niet, leeftijd, hoe belangrijk wij dat ook vinden, is voor God anders. Daarom ook die openingsvraag, beetje melig, welke leeftijd zou je willen blijven steken? Nou ja. En dan dit. Samuel heeft Eli nodig. En Eli heeft Samuel nodig. Neem je even mee in het verhaal. Samuel hoort een stem, maar hij begrijpt niet wat er gebeurt. Daarom rent hij steeds naar die oude Eli, die in hetzelfde complex is. Hetzelfde gebouw, begrijpelijk, want dat zal overdag ook vaak genoeg gebeurd zijn. De jonge Samuel moet de oude man helpen. Maar het blijkt Eli niet te zijn. En ook bij Eli valt het kwartje niet direct. Maar als Samuel voor de derde keer bij zijn bed staat, heeft Eli het door. Het is God zelf die spreekt. En dan geeft Eli het beste advies ever. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek, Heer, uw dienaar luistert. En ik vind dat zo'n mooi moment. In al zijn geloofservaring kan Eli de jonge Samuel bij de hand nemen en hem meer leren over God. God roept een jonge gast, maar hij schakelt een ouder iemand in om dat mogelijk te maken. Eli kan Samuel helpen om Gods stem te verstaan en om meer van God in zijn leven te ontdekken. Samuel heeft Eli nodig om te groeien in zijn relatie met God. En andersom. Eli heeft Samuel nodig. Zijn tijd is bijna voorbij. En Eli mag zich eraan vasthouden dat Gods werk doorgaat in Samuel. Een nieuwe tijd zal aanbreken omdat Samuel verder zal gaan. En ook dat vind ik mooi. Je houdt niet krampachtig vast aan het verleden, maar je helpt anderen om hun plek in te nemen en je leert hen om daarin ook te luisteren naar God. Alle ruimte voor Samuel. Eli en Samuel. Jong en oud. Maar dus ook samen. We hebben elkaar veel te bieden. We kunnen van elkaar leren. En we mogen elkaar ruimte geven. En ik voeg er voor de zekerheid nog even aan toe. Tot nu toe heb ik Eli neergezet als de oudere. En ik heb Samuel neergezet als de jongere. En dat is in dit Bijbelverhaal ook het geval. Maar ik vermoed dat het in de praktijk veel meer door elkaar heen zal lopen. Dat leeftijd niet alleszeggend is. Maar dit is wat er gebeurt. Je maakt ruimte voor een ander. Je bent blij met hem of haar. Je helpt elkaar om Gods stem te verstaan. Leren doen we met elkaar. En wat kunnen we elkaar daarin veel meegeven? En je richt de blik op God in het vertrouwen dat hij verder gaat. Hij schakelt mensen in. In iedere kerk zijn Samuels nodig. Mensen die op verrassende wijze door God geroepen worden en die zich laten inschakelen. Hier ben ik. Ik luister. In iedere kerk zijn Eli's nodig. Mensen die het stokje doorgeven aan nieuwkomers en veel geloofservaring kunnen delen. Luister naar God. En zo doe je dat. Misschien ben je meer een Samuel. En misschien ben je meer een Eli. En misschien bungel je er wel tussenin. Of wisselt het. Maar we hebben elkaar nodig. En we zegenen elkaar. En we bemoedigen elkaar. Samen. En dan kom je terecht bij de vraag: hoe ontdek je dan nu Gods stem? Ook nu, vandaag de dag, hoor je soms van die hele bijzondere verhalen. Zoals ook in dit verhaal. Bijna hoorbaar. Meestal is het anders. Betekent dat God daarin dan ver weg is, een beetje abstract wordt. Misschien heb je dat gevoel, het zou zomaar kunnen. Maar ik geloof dat we op tal van manieren die elkaar aanvullen, Gods stem kunnen horen. En ja, dat heeft er dus ook mee te maken dat we de ruis en de drukte ontlopen. Dat is zo'n gouden regel. Oké, heel praktisch. Wat kun je hierin dan zeggen? Allereerst dit: God spreekt door de Bijbel heen. Geen idee of je wel eens tijd vrijmaakt om in de Bijbel te lezen. En dat kan ook op je telefoon. En ik weet ook best dat je allerlei vragen kunt stellen als je de Bijbel leest. Maar ik daag je uit om daarin je weg te vinden, om de Bijbel te openen. Om iets van God te ontdekken, om je te laten verrassen. Want ik weet wel, door die Bijbel heen werkt God. Tweede, God spreekt in de stilte. In dit verhaal 's nachts, ochtendgloren, maar niet tijdens de drukte. En wij vullen bijna elke stilte met muziek, schermpjes. Ja, vul maar aan. Misschien missen we daardoor soms Gods zachte stem. Creëer rust. God spreekt ook, derde wat ik je wil meegeven, via andere gelovigen. Eli helpt Samuel. Niemand van ons hoeft alleen uit te zoeken wat God wil. Welke vorm van kerk zijn, welke groep, welke studentenvereniging, whatever. Maar je hebt elkaar nodig om meer van God te ontdekken. Zoek mensen op die je kunnen helpen. En help anderen, ook andersom. Samen. Als vierde wil ik je ook dit meegeven. Ik denk dat je Gods stem ook meer op het spoor komt als je gaat bewegen in wat God zegt. In dit verhaal, bij Samuel, merk je dat Samuel een opdracht krijgt. En dat is een ingewikkelde opdracht overigens. Maar hij gaat daar dan wel mee werken. En deze jonge jongen heeft nog zoveel te leren. En dat leert hij door het ook te gaan doen. Om te gehoorzamen. Niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. Om het maar eens even zo te zeggen. En dat geeft allerlei groeikansen. Ga het gewoon doen. Dat bidden, dat luisteren, dat verlangen naar meer van God. Blijf niet zitten waar je zit. En hé, in alle ontspannenheid, geen kramp. Geen nieuw regeltje creëren. Maar wel, ga het doen. Beweeg. Ga samen met God verder. En in dat alles, daar ben ik dan van overtuigd, en dat wil ik je zo graag meegeven, door al die verschillende facetten heen, werkt de Heilige Geest. In het openen van de Bijbel, in het stil worden, in het samen optrekken, in het gaan doen. De Heilige Geest werkt daar doorheen. En meer ontdek je iets van Gods stem in je leven. En soms blijft dat een enorme zoektocht, ook dat. Maar soms merk je daar iets van. En groei je. Kun je een ander helpen. Die jonge Samuel, die zegt uiteindelijk: spreek Heer, ik ben uw dienaar. Jochie, dat was het woord dat in het begin vooral gebruikt werd, is hier geworden tot dienaar. Een woord dat wij niet zo vaak gebruiken in onze tijd nu. Maar ik ben dienstbaar. Ik luister. En dat wens ik je toe. Die luisterhouding, die dienstbaarheid, die overgave, het vertrouwen. God is aan het werk. En hij roept nog steeds kinderen. Hij roept nog steeds jonge gasten. Hij roept nog steeds oudere mensen. En alles daartussenin. En niemand hoeft alleen te luisteren. We hebben elkaar nodig. En de een brengt nieuwsgierigheid, de ander brengt wijsheid. De een stelt vragen, de ander weet de weg. En samen leren we. Spreek, Heer. Wij luisteren. Amen. gaan met elkaar danken en bidden. Daarna, beter gezegd als afsluiting van ons gebed, zingen we het Onze Vader met elkaar. En als we nu bidden, dan wil ik vooral eerst maar beginnen met een moment van stilte. Heer in de hemel, hier ben ik, hier zijn wij. In de stilte dwarrelt er misschien van alles door ons hoofd. Misschien ook wel de woorden van een gebed. Misschien vooral onrust. Of voor heel andere dingen. Maar hier zijn we. En we verlangen naar uw woord in ons leven. Woorden van genade. Vergeving. Recht. Vrede. En daarin ook de aansporing om uw koninkrijk handen en voeten te geven. Omdat u werkelijk God bent. Hier ben ik. Hier zijn we. Omdat we antwoord willen geven. Op uw stem, op uw uitnodiging. Op uw liefde. Heer, dank u wel dat we daarin ook samen zijn. Dat we van elkaar mogen leren. Elkaar kunnen helpen. In dat meer en meer leven met u. Om dat ook handen en voeten te geven. Om vrede te delen, om liefde te delen, om nou ja, dat koninkrijk van u in praktijk te brengen. Heel concreet, ook in de week die voor ons ligt. Dank u wel voor elkaar. Voor de wijsheid, voor de nieuwsgierigheid. Voor de vragen, voor de twijfels, voor de antwoorden, voor het samen mogen bewegen in de kracht van de Heilige Geest. In het verlangen dat u spreekt. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor elkaar. En help ons, Heer. Om die weg te bewandelen. Om u meer en meer te ontdekken. En daarin elkaar en anderen tot zegen te zijn. Verras ons ook in deze week. Dat we uw stem zullen horen te midden van al die andere stemmen. Als we de Bijbel openen. Als we met anderen in gesprek zijn. Als we stilte zoeken. Als ze dingen doen. En misschien wel op hele andere manieren. Werk door uw Heilige Geest. in ons leven. Raak ons aan. Dat bidden we samen. Als mensen van verschillende generaties. Samen in uw naam. Amen. We nemen nu heel even de tijd, heel praktisch, voor de collecte. Je kunt daarin de QR-code gebruiken. En er gaat ook een collectezak rond, dacht ik. Die liggen nog hier. Zal ik ze doorgeven? Ja. Jullie regelen dit? Oké. Geef mij ondertussen ook even de gelegenheid om te zeggen dat we volgende week nog een samenkomst organiseren. Eveline Schot is dan als gastspreker aanwezig. En daarna duiken we zogezegd 4 weken de zomervakantie in. Is er geen zondagavondkerk. Maar op 16 augustus... ben je dan weer van harte welkom. Dus volgende week ook van harte welkom en dan 16 augustus. Daarnaast is er nieuws rondom de nieuwe predikant van de zondagavondkerk. Op 15 juli zal formeel de beroepingsbrief ondertekend worden. Dat is kerkelijk jargon. Maar daarmee staat het zwart op wit, om het maar eens even zo te zeggen. Mirjam Muis zal de nieuwe predikant zijn. En begin oktober zal zij van start gaan. Als ik het goed zeg, is dat zondag 4 oktober. Ja, ik weet het bijna zeker. Ja, durf er wel een weddenschapje op af te steken. Dus 4 oktober, 20 september, neem ik afscheid van deze mooie gemeenschap. Dus dan hebben jullie die data ook paraat. Wat moet je lachen? Ja, 4 oktober. Mirjam Muis op... Nee. Oké. Scherp. bedacht. Maar goed, dat is allemaal na de zomer. Eerst volgende week, van harte welkom. En we gaan ons samen zijn afronden. Ik kijk even of ik je nog een mooie vraag kan meegeven bij alles wat je al gehoord hebt. Dit is wel een leuke, maar dat is meer voor nu. Wat dacht je vanochtend toen je opstond? Ja, dat is alweer een tijd geleden. Zo vroeg? Ja, dat kun je dan... Ja. Nou, denk je het eerste half uur nooit zoveel? Ja. Iemand?
Ik dacht dat ik goed had geslapen.
Goed geslapen, heerlijk. Dat is een prettig wakker worden moment. Iemand anders?
Ja, als ik eerder ik ben vanmorgen naar de samenkomst geweest waar het avondmaal was. En ik werd heel vroeg wakker en ik denk, wat betekent dat avondmaal eigenlijk? Toen ben ik opgestaan en toen heb ik een paar stukjes gelezen uit de collega app. En toen denk ik, ja, nou snap ik er wel weer van.
Mooi.
Misschien een beetje een rare manier om
wat. Nee hoor. Nou, ik denk niet dat een gemiddelde Nederlander wakker wordt met de vraag, wat betekent het avondmaal? Maar het was een prachtige, prachtige manier om wakker te worden op een zondag. Ja. Hè?
Ik ben geen gemiddelde Nederlander.
Nee. Ja, wie wel zou je dan weer kunnen zeggen. Maar goed.
Ik denk nooit na zijn wakker.
Je denkt?
Nooit na zijn wakker.
Nee, dat kan ook. Nee, ik zou ook niet meer weten waar ik aan dacht eigenlijk. Nou ja, oké. Heb je interesse in een setje leuke vragen, dan hier liggen ze. Voor nu, we gaan ons laatste lied zingen. Een prachtig ingetogen lied over het werk van de Heilige Geest. En als je over de Heilige Geest zingt, dan is dat per definitie een gebed. Dus we eindigen met dit gebed. Zullen we dat staande doen? Ontvang de zegen van God en wees anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht en de vrede van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Iedereen zegt amen.